Johannes hoofdstuk 6, waar ik lees vanaf vers 60. Velen dan van zijn discipelen dit horende zeiden: deze rede is hard, wie kan dezelfde horen? Jezus nu, wetende bij zichzelf dat zijn discipelen daarover murmureerden, zeide tot hen: ergert u lieden dit? Wat zou het dan zijn, zo gij de Zoon des mensen zaagt opvaren, daar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen van uw lieden die niet geloven. Want Jezus wist van de beginnen wie zij waren die niet geloofden en wie hij was die hem verraden zou. En hij zeide: daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van mijn Vader. Van toen af gingen velen zijn de discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Jezus dan zeide tot de twaalven: wilt gij lieden ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem: Heere, tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. En we hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Jezus antwoordde hun: heb ik niet u 12 uitverkoren en één uit u is een duivel? En hij zeide dit van Judas, Simons zoon Iscariot, want deze zou hem verraden, zijnde een van de 12. Tot zover. En daarmee zijn we weer terecht in het laatste deel van dit hoofdstuk. Een hoofdstuk dat uitgebreid in de eerste plaats bespreekt de geschiedenis van de wonderbare spijziging. Maar daarna nog veel uitgebreider komt er in hetzelfde hoofdstuk een uiteenzetting waarboven staat het brood des levens. Want de wonderbare spijziging waarbij 5000 mensen gespijzigd werden die daarna toch allemaal weer gestorven zijn, mag dan een groot wonder geweest zijn. Het wonder van Israël in de woestijn mag dan een nog groter wonder geweest zijn, waarbij 40 jaar lang dagelijks het manna uit de hemel nederdaalde. Het grote wonder waar deze dingen over spreken is dat de mens door geloof, door te horen naar het woord dat uit de mond Gods uitgaat, eeuwig leven ontvangt. Want de mens zou niet bij brood alleen leven, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Het is dit woord Gods wat gepredikt wordt in elk geval door de Heer Jezus. Ook in dit hoofdstuk uiteraard, maar nadat men woorden van de Heer Jezus aanhoort, wordt ook van deze strekking, staat er in vers 60, velen dan van zijn discipelen dit horende zeiden: deze rede is hard, wie kan dezelfde horen? Of eventueel, wie kan dezelfde geloven? Want die twee woorden zijn natuurlijk nogal synoniem. Maar de gedachte is nu eenmaal dat leven slechts ontvangen wordt inderdaad van de Heer Jezus zelf, die van zichzelf zei dat hij het brood is dat uit de hemel is nedergedaald. En daarna sprak hij over zijn vlees en bloed en zei: wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, vers 54, die heeft het eeuwige leven en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Dat sommigen dan zeggen: deze rede is hard, wie kan dezelfde geloven? Of horen, of wellicht begrijpen, is tamelijk vanzelfsprekend. En wij zouden ons wellicht afvragen, ik doe het altijd, zulke dingen, ik vraag me er altijd meteen af, waarom zegt de Heer Jezus het nou zo moeilijk? Mijn vlees is waarlijk spijzen, mijn bloed is waarlijk drank. En op dit soort vragen heb ik altijd hetzelfde antwoord. Het antwoord is dat het ook zover nog niet was. Vergelijk dit Johannes-evangelie dan maar eens bijvoorbeeld met het Matthäus-evangelie. In Matthäus worden we uitgebreid geconfronteerd met gelijkenissen. En dan stel je weer precies dezelfde vraag: waarom zegt de Heer het nou zo ingewikkeld? En het antwoord is ja, omdat het nog niet geopenbaard moest worden. Dat was ook niet de bedoeling. De bedoeling was dat men de woorden van de Heer Jezus, althans zijn leringen, zou herkennen als Bijbels, zoals vervat in de oud-testamentische profeten, dat men dus hem zou horen, dan wel hem zou volgen, want daar komt het op neer. En één of twee hoofdstukken verder lezen we dan ook: wanneer gij bij de waarheid blijft, in mijn woord blijft, 8 vers 31, indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn volgelingen. Men heeft alleen het woord volgelingen niet vertaald, maar vooruit. Er staat: zo zijt gij waarlijk mijn discipelen, de Griekse uitdrukking, en zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken in die volgorde. Als we bij het woord van de Heer Jezus blijven, zullen wij de waarheid verstaan En daarna zal die waarheid ons vrijmaken. Ik denk dat de waarheid vrijmaakt naarmate men die waarheid verstaat. Maar men zal hem nooit verstaan wanneer men niet blijft bij de woorden van de Heer Jezus. Ik geloof, ik weet het niet zeker, ik dacht dat ik ze afgelopen zaterdag ook had aangehaald. De woorden van die Paulus schrijft aan Timotheus in dat verband. Ik haal ze met opzet even aan. 1 Timotheus 6. Ik haal ze met opzet even aan, omdat dikwijls, zeker in dispensationalistische kring, jawel, blijf oefenen. Men zegt, nou ja, de woorden van de Heer Jezus, nou ja, het gaat eigenlijk om wat daarna kwam, de woorden van Paulus. En ik zeg ze na, de uiteenzettingen van Paulus. Maar Paulus zegt, 1 Timotheus 6 vers 3, indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, en met de leer die naar de godzaligheid is, die is... Nou, dat lees ik maar verder niet, want dat vind ik niet zo waardig om te lezen nu. En ik hoef tenslotte nu vanavond 1 Timotheus 6 niet te lezen. Maar er staat in ieder geval, die is opgeblazen en die weet niks en daar komt alleen maar ellende van. Ruzie. Want men zou blijven bij de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Het is, als u mij vraagt, dezelfde apostel, maar in ieder geval de schrijver van de Hebreeënbrief. Die zegt, het gaat om de zaligheid die begonnen is gepredikt te worden door de Heer zelf. En daarna aan ons bevestigd is geworden door degenen die hem gehoord hebben. Enzovoort. En dan heb je het hele rijtje weer compleet. Het begint echt met de woorden van de Heer Jezus. En zoals ik het dan zaterdag gezegd heb, het begint met de woorden van de grote nieuwtestamentische profeet. En in zekere zin zelfs de enige. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Waar het wel om gaat, is dat wij dus vastzitten op een of andere wijze aan de woorden van de Heer Jezus, die inderdaad in het algemeen in zijn dagen en door zijn tijdgenoten niet begrepen werden. Ik geloof niet dat ik dat nog hoef uit te leggen, want dat staat op zoveel plaatsen, dat men het niet begreep. En dat men er moeilijke vragen over stelt waar de Heer Jezus nauwelijks op ingaat. Eenvoudig omdat hij de tijd had. Dus een kwestie van tijd, dan zou men begrijpen, vanaf het tijdstip namelijk, dat daadwerkelijk dat nieuwe leven door de opstanding van Christus tot stand zou zijn gekomen. Daar gaat het om. En ook nu grijp ik dan maar even vooruit, ik sla een bladzijde om en kom in Johannes hoofdstuk 7, waar dan inderdaad staat, in vers 39, dat de Heer Jezus sprak van de geest. Vers 39 van hoofdstuk 7, hij sprak van de geest, de welke ontvangen zouden... Als u die werkwoordvorm tenminste nog begrijpt tegenwoordig. De welke ontvangen zouden, het was beloofd wil zeggen. De welke ontvangen zouden die in hem geloven. Want de Heilige Geest was nog niet overmits Jezus nog niet verheerlijk was. En daar gaat het om. De Heer spreekt over dingen die binnen redelijk afzienbare tijd tot stand zouden komen. En wanneer ze gewoon bij hem zouden blijven, aan zijn woord zouden vasthouden, zouden zij hetgeen hij sprak ook daadwerkelijk verstaan en daardoor vrij worden. Nou goed, daar hebben we het later dus nog over, want het is een belangrijk thema in heel dit Johannes-evangelie, feitelijk. Maar de discipelen zeggen dan, althans velen van zijn discipelen, want er waren meer dan 12 discipelen zoals u weet, hè. Velen van zijn discipelen in 6 vers 60 zeiden, deze reden, dit woord, deze redenering zo je wilt, deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? En daarna staat er, Jezus nu wetende bij zichzelf dat zijn discipelen daarover murmureerden. Ik vind het altijd leuk dat dat woord dan weer voorkomt, hè? Murmureren. Het is altijd al zo geweest, als God spreekt, dan wordt er gemurmureerd. Dus zijn discipelen murmureerden daarover. Ik denk echt dat het met opzet zo geschreven is en terecht ook zo vertaald is. Want de aandachtige lezer zal het niet ontgaan dat Johannes op zijn minst in dit Johannes-evangelie zich nogal ironisch uitlaat over de Joden. Daar heb ik het heel voorzichtig gezegd. Maar zo is het nou eenmaal. Dus, er wordt gemurmureerd. En de Heer zegt dan tot hen, ergert u lieden dit? Struikelt gij daarover? Want dat is ongeveer de strekking van het woord. Dan doet de Heer wat ik ook altijd doe en wat ik ook altijd zeg. Hij doet er nog een schepje bovenop. Als dit al moeilijk is, dan weet ik nog wat moeilijkers. He? Dan trekken we de verhoudingen weer recht. Maak het gewoon nog moeilijker, dan wordt het eerste weer wat eenvoudiger. Werkt perfect. Nou goed, ergert jullie dit? Wat dan, zo gij de zoon des mensen zaagt opvaren daar hij tevoren was. En inderdaad, naar waar hij tevoren was. Want dat is de strekking van de uitdrukking. Want de heer spreekt hier over in het algemeen over nieuwtestamentische waarheid. Dat wil zeggen, waar het om gaat, is dat vanuit het Oude Testament allerlei beloften gedaan zijn van Gods wegen, die nou eenmaal allemaal vervuld worden in en door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat is algemene waarheid en algemene nieuwtestamentische waarheid, zoals in het Oude Testament aangekondigd. En u weet wat ik nu ga zeggen. Dus één aspect van de nieuwtestamentische waarheid, die ligt de fase hoger, die ligt niet zo voor de hand, die maakt onderdeel van wat in het Oude Testament niet geopenbaard werd, maar verborgen was. Dat is namelijk gemeentelijke waarheid, die rechtstreeks van doen heeft niet zozeer met de opstanding en daarna de heerschappij van de Messias als zodanig, maar die rechtstreeks van doen heeft met de hemelse positie van diezelfde Messias in afwachting van de openbaring van zijn heerlijkheid. Daar gaat het om. En daar spreekt de Heer nu over. En ik breng u in herinnering, want we maken een vliegende start weer vanavond. Ik breng u in herinnering Johannes hoofdstuk 3, waarbij de Heer zei tot Nicodemus: zijt gij de leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Het is ongeveer hetzelfde als ergert jullie dit. En dan zegt de Heer, nou goed, wat ik je vertel, dat weet ik. Dat heb ik gezien in de schriften namelijk. Maar om het dan moeilijker te maken, wel, indien gij de aardse dingen, als ik u gezegd heb, niet verstaat, hoe zult gij geloven, of verstaan, geloven staat, hoe zult gij geloven, indien ik u de hemelse zou zeggen? En dan komt het hemelse verhaal. Een hele fase, moeilijker dus. Hoger. En het is precies dezelfde structuur die we hier ook terugvinden. Men begrijpt niet dat eeuwig leven, ook op een nieuwe aarde en ook in het Messiaanse Rijk hier op aarde, dat het eeuwige leven voortgebracht zal worden door de Messias zelf, door Christus zelf dus. En ze struikelen daarover, dan zegt hij, nou ik weet nog wat moeilijkers. Want die zoon des mensen, die zal inderdaad opvaren. Je zult het nog zien ook. Gij zult hem zien opvaren naar waar hij tevoren was. En daarmee zijn we terecht bij de grote waarheid per definitie in alle nieuwtestamentische bijbelboeken. Die waarheid is wellicht dat de Heer Jezus inderdaad in zijn opstanding gesteld werd tot zoon, tot eerst geborene, tot Messias of wat we allemaal maar gelezen hebben dan in de schrift, maar dat hij tot op heden althans een positie heeft in de hemel. U weet wel, al die bijbelboeken zeggen, maar hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Dat is nog niet de troon van David, dat komt nog. Maar het hoeft niet uitgebreid toegelicht te worden in nieuwtestamentische bijbelboeken, omdat dat een van de belangrijke thema's is van de oudtestamentische bijbelboeken. Dat is gewoon geopenbaarde waarheid. Alleen wat het Nieuwe Testament wel zegt is, hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Ja, voorts verwachtende. Of totdat. Met andere woorden, die aardse positie van de Messias, dat komt ook nog. En het wordt in de nieuwtestamentische bijbelboeken dan alsnog aangekondigd, maar niet meer uitgebreid beschreven, om de eenvoudige reden dat het ook nergens voor nodig is. Volstrekt overbodig. En voor zover de Joden, en ik zeg het maar op dezelfde wijze als dit Johannes het zou zeggen, een beetje ironisch, maar voor zover de Joden dan een Messias verwachten op aarde, in Jeruzalem, op de troon van zijn vader David, is dat niet geheel onbijbels, maar het is maar een deel van de bijbelse waarheid. Het andere deel is dat hij een positie zou ontvangen aan de rechterhand Gods, ver boven de engelen, ver boven alle overheden en machten, zoals het in het Nieuwe Testament in alle bijbelboeken, bijna alle zeg ik altijd, letterlijk zo gezegd wordt en zoals het ontleend is, dus aan enige profetieën op zijn minst uit het Oude Testament. En dus wat de Heer nu ook aankondigt, wat dan, zo gij de zoon des mensen, let op zoon des mensen, niet zoon van God. Dat is wel zoon, maar dat staat er niet, de zoon des mensen, de erfgenaam van Adam, het zaad van Abraham en bovendien het zaad van David, die zoon des mensen dus, die men op aarde hier op een troon verwacht. Wat zou er dan zijn, zo gij de zoon des mensen zag opvaren naar waar hij tevoren was? Dat wil zeggen naar de hemel. En dan wordt het dus toch een hele fase moeilijker. Maar hoe dan ook, deze zoon van deze zoon des mensen zegt de Heer dus. En ik zeg nog maar een keer, het is de titel die hij traditioneel voor zichzelf gebruikt. Dat wil zeggen in het algemeen, dat is de titel die hij gebruikt voor zichzelf. De zoon des mensen. En hij zegt, die zoon des mensen zal opvaren. Nou, helemaal zo zegt hij het niet, maar we weten dat het inderdaad klopt, hè, en dat het ook gebeurd is. Hij zegt, die zoon des mensen zal opvaren naar waar hij tevoren was. Ga daar maar eens aan staan. Waarmee dus weer de vraag ter discussie gesteld wordt. Heel het Johannes-evangelie door, waar komt hij eigenlijk vandaan? Weet u nog Johannes 3? Hij is van boven. Johannes de Doper was van beneden. En als je van beneden bent, dan ga je ook naar beneden. En als je van boven komt, ga je weer naar boven. Kent u die uiteenzetting toch nog? De Heer Jezus heeft wel degelijk een hemelse oorsprong. Het probleem is echter dat sommigen dan, en ja, ik kan het niet onderuit, maar dat sommigen dan denken dat hij, of aannemen dat hij zoals hij voorheen in de hemel was, zo is hij naar de aarde gekomen. Maar tegen kerst krijgen we dan even problemen mee weer. En zodra het dan weer een nieuwjaarsdag is, dan zijn we het allemaal weer vergeten. En dan denken wij, kwam uit de hemel en ging weer naar boven. Maar u en ik weten dat zoals hij naar boven ging, was dat toch heel anders dan zoals hij naar beneden kwam. En hij kwam niet als een volwassen man uit de hemel, maar hij ging wel als volwassen man naar de hemel toe. Daar was wel een verschil. Het ene heette bovendien niet alleen maar hij kwam uit de hemel naar de aarde, maar het heette een uiterste vernedering. En het andere heet uiterste verhoging. Het is niet maar een weg die hij aflegde, zo van, hij kwam naar de aarde even. En daarna ging hij naar de hemel, Scotty, beam me up. Ken je die nog? Dat hoef ik niet uit te leggen. Hè? Zo, en hij werd even naar de aarde gestraald en daar was hij dan. En toen werd hij, ging toen weer naar boven. Zo was het niet. Daar gebeurden heel andere dingen bij. Daarnaast, maar dat heb ik u ook allemaal al verteld. Daarnaast moet ik u zeggen, natuurlijk kwam hij uit de hemel. Maar als wij in met name dit Johannes Evangelie ook lezen wat het betekent, welke inhoud dan aan die term gegeven wordt. En dat zouden wij ook met aandacht lezen, uiteraard. Dan zal blijken dat het betekent dat hij van Gods wegen gezonden is. En daarna zeg ik er haastig achteraan, maar alle profeten des Heren, waren altijd van Gods wegen gezonden. En sommigen hadden dan nog lijfelijk een ontmoeting met de Heer op een of andere wijze, de meesten niet eens. Maar ze waren wel van Gods wegen gezonden. Heb je dat nog? De uitdrukking zegt dus niet zoveel als wij dikwijls denken. Dat kan natuurlijk ook niet, want anders moeten wij meteen kerstfeest afschaffen. Niet dat ik daar grote problemen mee zou hebben, om persoonlijke redenen. Maar vooruit, hè? Ja, dan heb ik een lange vakantie, denk ik. Maar, laat maar zitten. Want wij weten toch dat hij hier op aarde verwekt werd, geboren werd en opgroeide en alles wat daarmee samenhing enzovoorts. En als ik één bladzijde om, nee, ik sla niet eens een bladzijde om, dan lees ik over zijn broeders. Nou, die kwamen niet uit de hemel. En als ik een bladzijde omsla, hebben we weer de discussie, nog steeds eigenlijk, want daar gaat het nu over, hebben we nog steeds de discussie over waar hij vandaan kwam. En ik weet het, dan zegt de Heer uit de hemel, bij gelegenheid, maar gewoon zegt hij, gezonden door mijn vader, enzovoorts. En daarna zegt hij ook dat ik daarheen weer terug zou keren. Ik ga heen, vers 33 bijvoorbeeld van hoofdstuk 7, ik ga heen tot degene die mij gezonden heeft. Dat is waar. Maar begrijp je me goed, als wij van Elia geloven dat hij naar de hemel is gevaren, dan kun je van Elia ook zeggen dat hij heen gegaan is naar degene die hem gezonden heeft. Maar Elia was lijfelijk ook niet uit de hemel afkomstig. Begrijp je me goed? Ik zeg niet dat de Heer niet uit de hemel kwam. Ik zeg alleen dat wij er dikwijls een veel te grote betekenis aan geven aan die term. Wij zouden er voorzichtig mee zijn. De term van Gods gezonden of uit de hemel gezonden in zichzelf wil helemaal niet zeggen dat de Heer Jezus uit de hemel naar de aarde is nedergedaald. Begrijp je me goed? Er zijn termen waar dat gewoon staat. Hij Hij is uit de hemel naar de aarde nedergedaald. Maar je zal het niet te vaak lezen en niet onnodig lezen in uitspraken die dat feitelijk helemaal niet zeggen. En daar gaat het me nu maar om, hè. Kortom, vers 62 opnieuw van hoofdstuk 6. Wat zou het zijn, zo gij de zoon des mensen zaagt opvaren, daar hij tevoren was. Daar zouden ze helemaal over struiken. En dat is in onze dagen uiteraard nog zo. Als hij dan de Messias is, deze Jezus, waarom zit hij dan niet, bij wijze van spreken dan, maar waarom zit hij dan niet op de troon van zijn vader in Jeruzalem? Als hij de Messias geweest was, dan zou hij Israël verlost hebben. En men bedoelt, en gebracht hebben in Canaan enzovoorts. Maar u en ik weten dat het toch verlossing is voor Israël, alleen men blieft de verlossing niet. En voor zover een volk verzameld wordt, is het voorlopig nog even niet naar Canaan, maar naar een betere plaats, omdat de eerstgeborene nou eenmaal ook volgens de Joodse wet bestemd is voor de Heere en daarmee voor de hemel. Maar dit is moeilijke redenering natuurlijk. Als men als Jood een aardse Messiasverwachting heeft, ja, dan is het hard om te horen dat die aardse Messiasverwachting dan toch nog even 2000 jaar, pak een beet, op zich zou laten wachten. Toch? En daar gaat het in werkelijkheid over. Wat dan, zo gij de zoon des mensen zag opvaren waar hij tevoren was. Daarna zegt de Heer dat het ook inderdaad niet, althans niet primair, om vleeselijke en dus aardse en zichtbare dingen gaat. De geest is het die levend maakt. En de eerste gedachte is, niet zozeer het vlees doet het niet, maar de geest, maar de eerste gedachte is, men moet levend gemaakt worden. Men is namelijk, zoals het elders staat, dood door de misdaden en de zonde waarin men wandelt. En bovendien, zoals het volgende hoofdstuk ook zegt, waar men overtreder is der wet, heeft men het recht op leven dus sowieso verloren, naar Gods normen. Zodat zo'n koninkrijk, of wat er maar wezen mag, de komst van de Messias en de daarbij behorende verlossing, van helemaal geen belang meer is. Als men namelijk toch het leven verliest, wat heeft men dan nog aan dat koninkrijk en aan de Messias? En dus zegt de Heer, het gaat niet om vlees, althans niet primair, het gaat om de geest. De geest is het die levend maakt. Het gaat primair om geestelijke dingen, vers 63, en eventueel vers 62, als je het zien wilt, om hemelse dingen. En daarna staat er, het vlees is niet nut. Dus een tekst die nogal eens gebruikt wordt, misplaatste wijze, omdat men ook een tekst gevonden heeft waar staat dat het vlees weinig nut heeft. Ja, en heeft het nou helemaal geen nut of heeft het weinig nut? En mijn antwoord is, hier gaat het niet over het nut van vlees, hier gaat het over of het vlees nut heeft om leven te ontvangen. Of het vlees nut heeft voor de zaligheid als zodanig. En er staat ook niet zomaar, het vlees is niet nut, er staat, de geest is het die levend maakt. En waar het gaat om dat levend maken, is het vlees niet nut. En omdat het gezegd wordt binnen de Joodse context, lijkt het me helemaal duidelijk dat daarmee gezegd wordt dat dus de werken des vleesjes en ook de werken des vleeselijken gebods en het leven onder de wet en wat er mee wezen mag, dus inderdaad niks bijdraagt aan levend maken. De wet zegt wel, doe dit en gij zult leven, of de mens die deze dingen doet zal door dezelfde leven. Romeinen 10 is het, geloof ik. De Bijbel zegt nou helemaal dat het door de wet toch niet kan. Het is maar theorie. Theoretisch, als men de wet voorbrengt, zal men leven. Maar de mens kan het niet. En dus zegt de Heer gewoon, het vlees is niet nut. En in het verlengde daarvan lezen we eventueel over de onprofijtelijkheid, de onnuttigheid van het, de wet des vleeselijken gebods uit Hebreeën 7 of zo. En dus, de geest is het die levend maakt. En in dat verband, het vlees is niet nut. En dan nog een keer over die geest. De woorden die u tot u spreekt, want over geest gaat men meteen heel vaag zitten doen. Mystiek heet dat, maar ik noem het gewoon vaag. Gaat men heel vaag over zitten doen. Dat heet tegenwoordig trouwens spiritueel. Dat is een modewoord, spiritueel. Ja, nou goed. Dan ga je van dood, wist je dat? Zo'n spiritus, nou laat maar zitten. Beter niet drinken. Maar dat is helemaal niet spiritueel. Integendeel. Je vraagt, wat is dat die geest waardoor mijn leven ontvangt? En de Heer Jezus zegt gewoon, dat zijn de woorden die ik tot u spreek. Nou ja, het is het woord Gods uiteraard. Of met de oud-testamentische term, het woord des Heren. U weet wel, de mens zal bij brood alleen niet leven. We zijn nog steeds binnen deze context in hoofdstuk 6. Maar bij het woord dat uit de mond Gods uitgaat. Maar waar de Heer Jezus ook in zijn hoedanigheid van zoon des mensen uit vers 62 deze woorden spreekt. Kan hij dus zeggen, de woorden die ik tot u spreek zijn geest en daarmee leven. Want de geest maakt levend. Daarna vinden we het eigenlijk nog korter vermeld door de apostel Paulus, als die in 1 Korinthe 15 zegt, de eerste mens is een levende ziel. Dat vind ik de meest positieve uitdrukking in dat verband. Ik zeg altijd, de eerste mens is een stervende ziel. Ja, dat is wat cynischer dan maar vooruit. Maar de eerste mens is een levende ziel. De tweede mens is levendmakende geest. De uitdrukking zelf, letterlijk kun je niks mee. Behalve dan als je de geestelijke betekenis daarvan verstaat. Het is de Heer Jezus die inderdaad als vervuller en als brenger, vertegenwoordiger van het woord Gods, het leven heeft, sinds zijn opstanding in elk geval, in zichzelf. En ieder die in hem gelooft, ontvangt daarmee eeuwig leven. Johannes 3, vers 16 enzovoorts. En dus, de woorden die ik tot u spreek, zijn geest en leven. En vlees, en daarmee dus ook wet, heeft geen enkele zin. Het is bovendien nadere toelichting natuurlijk nog steeds op wie mijn vlees eet en wie mijn bloed drinkt. Dat is waarlijk spijs namelijk. En dus waarlijk leven. En als men zegt, ja, wat is dat nu weer, mijn vlees en mijn bloed? Nou zegt hij, doe het anders. Mijn woorden, de woorden die ik tot u spreek. Want daar zou een mens zich mee voeden. En het is gewoon vanuit het Oude Testament te onderbouwen, zal ik maar zeggen. Men zou deze woorden, als men iets van het Oude Testament kent, toch zo zonder meer moeten kunnen begrijpen. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven, maar er zijn sommigen van u lieden die niet geloven. Hebben we de samenhang? De woorden die ik spreek zijn geest en leven, maar er zijn sommigen die niet geloven. Met andere woorden, die woorden zijn als het ware dat voedsel waardoor men leven ontvangt, maar er zijn sommigen die dat voedsel niet eten. Die niet horen naar dit woord, die niet geloven. Er zijn sommigen van jullie die niet geloven en dus ook dit leven niet zullen ontvangen. Ik zeg nog maar een keer ten overvloede, op het tijdstip waarop deze dingen gezegd worden, kon men dat leven ook nog niet ontvangen. Het was wachten op zijn opstanding, zoals ik wat voorbarig uit het volgende hoofdstuk dan maar vast even weer gelezen heb. Maar in ieder geval, er zijn er die niet geloven. En dat sluit rechtstreeks weer aan, niet bij hoofdstuk 6, maar bij hoofdstuk 5, bij de uitspraken, onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde eeuwig leven te hebben. U weet wel, woorden, schriften, de woorden Gods, gij meent in dezelfde eeuwig leven te hebben. Maar ja, dan moet je er wel in geloven. Maar hij zegt, en gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben, enzovoorts. En we vinden hier dus precies diezelfde gedachte herhaald. De geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven. Maar er zijn sommigen van ulieden die niet geloven, want Jezus wist van de beginnen wie zij waren die niet geloofden. En wie hij was die hem verraden zou. Waarmee dus gesproken wordt over enerzijds de identiteit van de Heer Jezus zelf, anderzijds ook over de identiteit van degene die in hem niet geloofden. Wie zijn zij dan eigenlijk? Nou ja, in elk geval uit de aarde en aards en anders wordt het dus ook niet, is het idee. Zij zouden tot de aarde wederkeren. En dan vers 65, en hij zeide, daarom heb ik gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van mijn vader. En de aardigheid is dat dit natuurlijk in de eerste plaats terugslaat op, wat is het, vers 44, is dat van dit hoofdstuk. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. En de vraag naar aanleiding van vers 44 is dan altijd: en wie wordt er dan door de Vader getrokken? En mocht uit die context daar meteen het antwoord niet duidelijk zijn. Het kan duidelijk zijn hoor, dat is uit vers 40. Ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, heeft het eeuwig leven. Degene die hem gelooft. Maar mocht het antwoord op de vraag wie wordt er dan getrokken niet duidelijk zijn, vindt u hem hier alsnog. Namelijk, er zijn sommigen, vers 64, van uw lieden die niet geloven. Daarom heb ik gezegd dat niemand tot mij komen kan tenzij dat het hem gegeven zij van mijn Vader. Met andere woorden, men zou geloven en op grond van geloof getrokken worden door de Vader en wel tot of naar de Zoon. Ook in dat geval hebben wij natuurlijk het voorbeeld van Abraham, hoewel dat dikwijls ook weggeredeneerd wordt. Het voorbeeld van Abraham die God geloofde en God trok hem. Bekende wijze, door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest. Abraham geloofde en God riep hem. En hij werd getrokken naar zijn bestemming, zijn erfenis, plaatsniveau dan nog. Maar niettemin, dit is het beginsel. Als men gelooft, dan wordt men door de Heer getrokken. Krijgt men deel aan zijn werk. Dan bemoeit de Heer zich met die gelovigen enzovoorts. En wij als gelovigen inderdaad, sinds wij tot geloof gekomen zijn, worden wij opgevoed. Opgebouwd is de bedoeling. Althans, dat is het werk wat God aan ons zou doen. En zelfs op basis en naar de mate van ons geloof. Nou goed. Het betekent in elk geval dat vlees en initiatief van de mens, en dus werken van de mens, werken van de wet, hier in deze woorden met grote nadruk buitenspel worden gezet. En bovendien wordt er nog bij verwezen naar het feit dat het, in ieder geval voorlopig niet gaat om aardse dingen, maar zelfs om hemelse dingen. En dan staat er dus ook prompt in vers 66, van toen af gingen vele zijn de discipelen terug en wandelden niet meer met hem. En waren dus niet meer zijn discipelen, om het alle duidelijkheid te zeggen. Vandaar die uitspraak in hoofdstuk 8, indien gij in mijn woord blijft, vers 31, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. Maar hier zijn er nogal wat die afnokken, heet zoiets. Merkwaardig verschijnsel vind ik altijd. Ik kan het nooit uitleggen, maar als verschijnsel kan ik het altijd wel meedelen. Merkwaardig verschijnsel vind ik altijd. Dat wat hier binnen het Jodendom feitelijk gebeurt, bij ons gebeurt feitelijk binnen het zogeheten christendom. Waarna ik me altijd afvraag met welk recht dat christendom heet. Zolang het gaat om vlees en werken, en menselijke initiatieven enzovoorts, dan doet men nog wel mee. Maar zodra gezegd wordt, het heeft er niks mee te maken. Het gaat bovendien niet eens om aardse dingen. Het gaat alleen om geestelijke dingen. En dus om, want er staat erbij, om de woorden die de Heer tot ons spreekt. Het alleen daarom gaat, om zijn woord en de uitwerking daarvan enzovoorts. Dan krijg je precies hetzelfde. Hè? Dan haakt men af. Heet zoiets. Waarom begrijp ik nooit? Ik heb het als verlossing ervaren dat het gelukkig niet van mezelf afhangt. In geen enkel opzicht namelijk. Zie? Dat is bevrijding, dat is vrijheid. En dat is de vrijheid die ons in de schrift wordt voorgehouden. En die door de Heer Jezus gepredikt wordt aan mensen in het algemeen die die vrijheid niet believen. Het wordt trouwens... eigenlijk moet ik dan meteen weer vooruitgrijpen, maar ja, ik moet niet te wild door dit hoofdstuk heen gaan natuurlijk. Maar u weet toch wat de fariseeën zeiden aan het eind van hoofdstuk 7, in verband met of men al of niet in de Heer Jezus zou geloven. Ze zeggen, vers 48 van hoofdstuk 7, heeft iemand uit de oversten, uit het Sanhedrin, in hem geloofd, iemand uit de synode, concilie of hoe het maar heet mag, heeft iemand dan binnen Joodse kringen, heeft iemand uit de oversten in hem geloofd? Jawel, dat wel. Maar een enkeling. Heeft iemand uit de oversten in hem geloofd of uit de fariseeën, dat zijn dus de orthodoxen? En daarna zeggen ze maar de scharen, het gemene volk heet dat in oud-Nederlands. Ja, in sommige kringen wordt die term ook inderdaad nog zo gebruikt. In de oorspronkelijke en oude betekenis. Het gewone volk. Deze scharen die de wet niet weet, ze hebben geen opleiding genoten, is vervloekt. Waarom? Omdat ze de wet niet weten. Waar het om gaat hier dus bij deze mensen is wet, regels. Leven volgens de regeltjes en de voorschriften. De algemeen geaccepteerde normen die nooit veranderd mogen worden en die vaststaan enzovoort. Word je verplicht onder geplaatst en dus gevangenen gemaakt. Ik zeg niet dat overal binnen het christendom zo is. Maar binnen de orthodoxie, binnen degene die christendom in de hoofdletters schrijven, gewoonlijk wel. Helaas. Maar het staat er eigenlijk ver vandaan. Dan zeg ik het heel voorzichtig. Staat er ver vandaan. Men zou daar juist vrij van worden. Men zou leven uit het woord Gods. Zonder bedekking. Zonder dat er iets tussen is. Enzovoorts. Maar goed. Van toen af gingen velen zijn de discipelen terug. Ja, terug waarnaar? Een belangrijk deel terug naar het jodendom, vrees ik. En naar de wet, want daar gaat het hier ook over. Maar in ieder geval, zij wandelden niet meer met hem. En toen zei de Heer tot de 12, want die maakte zich ook niet al te ongerust. Hij was er heel laconiek over. Ik wou dat ik ook zo laconiek kon zijn, maar vooruit. Maar de Heer zei gewoon, wilt gij ook niet weggaan? Wat doen jullie hier nog? Kan nou nog? Wilt gij er ook niet weggaan? En Simon Petrus dan antwoordde hem, Heere, tot wien zullen wij heen gaan? Het klinkt wat negatief, want in gewoon Nederlands zegt hij, ik zou wel willen, maar ik zou niet weten waar naartoe. Dus we houden het maar even zo. En eerlijk gezegd, ik kan me redelijk aansluiten bij het standpunt. Het is wat negatief uitgedrukt, maar het is nu eenmaal zo. Wij hebben niks anders. Of het nou leuk is of niet, wordt niet eens echt gevraagd. Er is gewoon niets anders. Je hebt waarheid en daarnaast heb je alleen maar leugens. Meervoud, hè? Je hebt de waarheid en dan alleen maar leugens. Er is geen alternatief. Niet echt. Dus waar zouden we heen gaan? Dat is geen andere mogelijkheid. Daarna lees ik hem toch weer in positieve zin uiteraard. Waar zou ik heen moeten? Is immers niks anders. Waar zullen wij dan heen gaan? Gij, en dan verklaart hij waarom hij nergens anders heen wil. Hij zegt, gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Let op dat hij niet zegt, gij zijt het woord des eeuwigen levens of zo. Want dat zijn termen meer van Johannes en dan nog achteraf. He? Maar Petrus zegt gewoon, gij hebt de woorden des eeuwige levens. En daarmee, je kunt zeggen woorden die over eeuwig leven spreken, dat is de zwakste interpretatie. Iets sterker is woorden die eeuwig leven meedelen, dat is een betere. En het allerbeste is uiteraard dat woorden en eeuwig leven hier gewoon hetzelfde is. Gij hebt de woorden. Welke woorden? Wel, het eeuwige leven. Teruggrijpend uiteraard op vers 63. De geest is het die levend maakt. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. En Petrus zegt, gij hebt de woorden des eeuwigen levens. En daarna zegt hij vers 69. En wij hebben geloofd. Dat betekent, we zijn tot geloof gekomen. En Petrus spreekt kennelijk niet alleen namens zichzelf, maar ook namens andere discipelen in het meervoud. Wij hebben geloof en bekend, daarmee aanvaard. Een geloof en bekennen is eigenlijk hetzelfde, want beide drukt gemeenschap uit. Hè? We hebben geloof en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. Ik vind dat een sterke uitspraak, omdat de Heer Jezus zichzelf noemt de Zoon des mensen. Maar als het er helemaal over gaat, wordt hij in ieder geval door degene die in hem geloven genoemd, de Christus, de Zoon van God. Dat gaat dus inderdaad een stap verder, maar het is de conclusie die zij trekken. Deze uitspraak van Petrus wordt hier gedaan mede namens andere discipelen. Maar de uitspraak van Petrus, gij zij de Christus, de Zoon des levende Gods, kennen wij natuurlijk. Meestal niet uit Johannes 6, maar wat beter uit Matthäus 16 of zo. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En wie zegt gij dat ik ben? En dan zegt Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Precies dezelfde uitspraak als hier. Ik denk dat het ook verwijst naar precies dezelfde gebeurtenis. Zij het dan dat die gebeurtenis hier van een andere kant, van een typisch Johannitische kant om zo te zeggen, beschreven wordt. Maar het is wel degelijk weer wat wij noemen het getuigenis van Petrus. Als ik hier verder lees, dan moet ik eerst de drempel over, hè? Er staat namelijk, vers 69, wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En dan denk je dat de Heer zegt, dat is goed geantwoord, Petrus, je gaat door naar de volgende ronde. Hij ging ook door naar de volgende ronde, overigens. Want als je dit gelooft, ga je door naar de volgende ronde. Dat is een hele lange ronde, trouwens. En bijzonder rond ook nog, hè. Maar het is niet wat hij zegt, je zou verwachten. Nou komt de commentaar, dat heb je goed gezien. Was een goede conclusie, enzovoorts. Maar de Heer zegt, heb ik niet u 12 uitverkoren? En 1 uit u is een duivel. En dan voegt Johannes eraan toe. En hij zei dit van Judas, Simons zoon Iscariot, want deze zou hem verraden zijn, de 1 van de 12. En dan verder en na deze wandelde Jezus in Galilea, enzovoorts. En dan willen we nog weten, ja, is hij nou de Christus, de Zoon des levenden Gods? Het wordt niet gezegd. De Heer gaat er zelfs niet eens op in. Of misschien hebben we een uitvlucht. En kunnen we nog net bedenken dat de Heer er wel op ingegaan is, maar dat domweg Johannes het buiten beschouwing gelaten heeft? Theoretisch kan dat namelijk. Het zou kunnen. Maar daarvoor komen wij dan terecht in de andere schriftplaatsen waar wij datzelfde getuigenis van Petrus vinden. En daar gaat de Heer er nog net wel op in. Maar ook, heel, heel kort dan maar, hè. In Matthäus 16. In Matthäus 16, vers 16, waaraan Petrus gevraagd wordt in vers 15, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Het leuke is dat in het gedeelte hiervoor het wel degelijk ook gaat over brood, hè? Het moet dus best wel mogelijk zijn om, als het ware deze twee geschiedenissen, om zo in elkaar te schuiven. Het kan best over dezelfde omstandigheden gegaan zijn, maar daar gaat het me nou niet om. Maar dan staat er, vers 16, Petrus antwoordende zeide, gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. Precies hetzelfde als in Johannes 6. En dan zegt de Heer, als reactie, zalig zijt gij Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Nou ja, als u het mij vraagt, gewoon is dat gebeurd door het woord Gods. Dat wil zeggen, door de geschriften, de oud-testamentische schriften. Wat wij toch weten over de Heere Jezus, daar kunnen wij toch ook van zeggen, God heeft het ons geopenbaard. Daar hoef je geen profeet voor te zijn, hoor. Toch? Dat schrijft Paulus aan de Corinthiërs. We hebben ontvangen de geest van God, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, dat heeft God ons geopenbaard. 1 Corinthië 2 staat er precies zo. Andere volgorde, maar staat er precies zo. En de Heer zegt nu tot Petrus, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Ja, de woorden der profeten gewoon. De schriften die men zou onderzoeken en die ook door de Heer Jezus gepredikt werden. En daarna, en ik zeg u ook dat gij zijt Petrus en gij gaat door naar de volgende ronde. Nou ja, zoiets dus, hè. Gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Die sla ik nu dus even over, hè, want het heeft verder met ons betoog van vanavond niet zoveel van doen. Ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Wat gij zult binden op de aarde zal in de hemel gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. En ik houd het nog maar even weer bij de eenvoudigste lezing die ik ken. De eenvoudigste lezing is dat Petrus de eerste spreker zou zijn op de Pinksterconferentie in Jeruzalem van Handelingen 2. Hij zou prediken dat dit nieuwe verbond aangebroken is. En dus bindend verklaren. Hiermee verklaar ik het nieuwe verbond voor bindend. En hiermee verklaar ik het oude verbond ontbonden, waarvan akte. Dat is Handelingen 2, de toespraak van Petrus. Moeilijker is het niet. Maar goed, dat waren opmerkingen van de Heer, naar aanleiding van het getuigenis van Petrus, maar opmerkingen over Petrus. Dat wil zeggen, Petrus zei iets over de Heer Jezus. Als u mij vraagt, en dat doet u dus, hè. Als u mij vraagt, Petrus gaf een getuigenis over de Heer Jezus, maar dan toch vooruitgrijpend op zijn opstanding. En daarna geeft de Heer Jezus een getuigenis over Petrus, eveneens vooruitgrijpend op zijn opstanding. Want vanaf dat de Heer Jezus zou zijn, daadwerkelijk, ook in de praktijk, ten volle, de Christus, de Zoon des levende Gods, van dat moment zou Petrus die sleutels krijgen, bij wijze van spreken, enzovoorts. Hij zou onder zijn verantwoordelijkheid dat nieuwe verbond en daarmee dat koninkrijk van de Christus gepredikt worden. Dat is waar Petrus ook over spreekt. God heeft hem gezet aan zijn rechterhand. God heeft hem opgewekt enzovoorts. Handelingen 2, lees het maar na. En hij heeft de geest ontvangen, staat er ook nog bij zelfs. Nou goed. En daarna doet de Heer nog een uitspraak over de opmerking van Petrus. Heb je hem nog? Het was getuigenis van Petrus over de Heer Jezus, vooruitgrijpend op zijn opstanding. Daarna, het resultaat, het gevolg, het reactie. Een getuigenis van de Heer Jezus over Petrus, vooruitgrijpend nog steeds op zijn opstanding. En daarna een uitspraak van de Heer Jezus over dat getuigenis van Petrus. Juist omdat het vooruitgreep op zijn opstanding. En dus zegt hij, of dan staat er, vers 20, toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. We zouden maar al te gemakkelijk een ander vers achterplakken, zo van gaat uit in de hele wereld en verkondigt dit evangelie of zoiets. Maar dat staat er niet. Er staat, hij verbood zijn discipelen dat hij zei niemand, dat zij, hij verbood zijn discipelen dat ze iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. De enige reden, zeg ik altijd, die daarvoor is, is simpelweg dit, hij was het ook nog niet. Hij zou het zijn, daar heb ik geen twijfel over, daar had de Heer Jezus zelf geen twijfel over, daar had Petrus ook geen twijfel over, maar het moest nog gebeuren. Maar als je er geen twijfel over hebt, kun je erop vooruitgrijpen. En dat is ook wat van beide kanten kennelijk hier gebeurt. En daarna, de volgende woorden zijn in dat verband ook duidelijk. Van toen aan, vanaf dit tijdstip, begon Jezus zijn discipelen te vertonen. Niet eens te zeggen, vertonen. Maar hij begon te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem. En veel lijden van de ouderlingen, overpriester en schriftgeleerden en gedood worden en ter derde dagen opgewekt worden. En zolang dat nog niet gebeurd was, verbood hij zijn discipelen dat ze iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Lijkt me duidelijk genoeg. En mocht het niet duidelijk zijn, hebben wij natuurlijk altijd Marcus 8. Toen zei iemand, ja, maar dat is precies hetzelfde als in Matthäus. We zeggen, ja, daar gaat het nou juist om. Het is dezelfde gebeurtenis, maar het gaat erom dat het ook inderdaad door de andere evangelisten vermeld wordt. En in de praktijk zelfs door alle vier, wat hoogst zeldzaam is overigens. Want in Marcus 8 hebben wij in het begin van het hoofdstuk inderdaad die wonderbare spijziging, althans een wonderbare spijziging, want zo moet ik het zeggen, en daarna in vers 27. Hij vraagde zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Met de bekende varianten als antwoord. En dan in vers 29, maar gij lieden, wie zegt gij dat ik ben? En Petrus antwoordde, zeide tot hem, gij zijt de Christus. En dan staat er, en hij gebood hun scherpelijk. Matthäus staat, hij verbood. En dat iemand daar iets over zou zeggen. Hier staat, hij gebood hun scherpelijk. Dat is de sterke. Hij gebood hun scherpelijk dat zij het niemand zouden zeggen van hem. En hij begon hun te leren dat de Zoon des mensen veel moest lijden, onderworpen worden van de ouderlingen en overpriesten en schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen weder opstaan enzovoorts. Heb je hem nog? Dat lijkt me toch een duidelijke zaak. Nou, en daarna hebben we hetzelfde nog een keer. In Lucas, dacht ik. Lucas hoofdstuk 9. Vers 20. Maar gij lieden, wie zegt gij dat ik ben? En Petrus antwoordende zeide, de Christus Gods. Punt, regel overslaan, nieuwe kop, enzovoorts. Maar je moet natuurlijk gewoon doorlezen. Petrus antwoordende zeide, de Christus Gods. En hij gebood hun scherpelijk en beval, hier wordt het nog sterker gezegd dus, hij gebood hun scherpelijk en beval dat zij dit niemand zeggen zouden. Zeggende, de Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood en te derde dagen opgewekt worden. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op, want wie zijn leven behouden wil, zal het verliezen, enzovoorts. Dat lijkt me toch duidelijk genoeg. En daarna lezen we in vierde instantie woorden van die strekking in Johannes, waar Petrus zegt, in Johannes 6, vers 69, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En hier wordt het hele verhaal gewoon overgeslagen, wordt niet op ingegaan. Jezus antwoordde hen, heb ik niet u 12 uitverkoren en er één uit u is een duivel enzovoorts. Met andere woorden, er wordt niet op ingegaan. Althans niet ogenblikkelijk. En als we iets verder lezen, komen we dan terecht in hoofdstuk 7... En dan vinden we toch zoiets, want dan staat er, en na deze wandelde Jezus in Galilea, en dus met nadruk niet in Judea en niet in Jeruzalem, omdat de Joden hem zochten te doden. Hij verborg zich dus als het ware. En daar gaat het om. Want zijn tijd was nog niet gekomen. Daar staan een paar versen verderop, maar dat bewaren we voor na de pauze. Ik lees eerst de eerste paar versen van hoofdstuk 7. Waar staat, en na deze wandelde Jezus in Galilea, want hij wilde in Judea niet wandelen, omdat de Joden hem zochten te doden. En het feest der Joden, namelijk de loofhuttenzetting, was nabij. Zo zeiden dan zijn broeders tot hem, vertrek van hier en ga heen in Judea, opdat ook uw discipelen uw werken mogen aanschouwen die gij doet. Want niemand doet iets in het verborgen en zoekt zelf dat men openlijk van hem spreken. Indien gij deze dingen doet, zo openbaar uzelf aan de wereld. Want ook zijn broeders geloofden niet in hem. Jezus dan zeide tot hen, mijn tijd is nog niet hier, maar uw tijd is altijd bereid. De wereld kan ulieden niet haten, maar mij haat zij, omdat ik van dezelfde getuig dat haar werken boos zijn. Gaat gij lieden op tot dit feest? Ik ga nog niet op tot dit feest, want mijn tijd is nog niet vervuld. En als hij deze dingen tot hen gezegd had, bleef hij in Galilea. Nadat Petrus heeft vastgesteld, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, lezen wij, in ieder geval in Matthäus, Marcus en Lucas, dat de Heer met grote nadruk zegt dat men daar niet over zou spreken. En daarna zegt hij dat de Zoon des mensen, niet Zoon van God, Zoon des mensen, eerst moet lijden overgeleverd worden moet lijden, zou sterven en vervolgens ten derde dagen uit de dood opstaan. Wij vinden dat hier niet meteen. Wij vinden hier eerst in de laatste verse van Johannes 6 dat de Heer Jezus spreekt over Judas, die hem verraden zou zijn, de een van de 12. Maar via Judas wordt daarmee natuurlijk gesproken, zoals u begrijpt, over heel het Joodse volk, waarvan Judas een type is. En het idee is in de eerste plaats dat de Heer Jezus verworpen zou worden door de Joden, en zelfs door de Joden veroordeeld en gekruist zou worden, of hij zou veel lijden van de oversten en van de schriftgeleerden, zoals we er straks gelezen hebben. Maar Judas zelf, die hier genoemd wordt, is daar uiteraard een type van, zodat we toch een duidelijke parallel vinden, lijkt mij, met de andere schriftgedeelten die we zojuist gezien hebben. Maar in feite gaat het natuurlijk nog veel verder, want wij geloven weliswaar, en terecht, op bijbelse grond, dat de Messias verschenen is bij zijn opstanding uit de dood. Begrijp je me goed? Voor alle duidelijkheid, de Messias is de gezalfde. En dus degene die gezalfd is met, laat ik maar meteen zeggen, met heerlijkheid. Kom ik nu even op, omdat iemand mij de tekst liet lezen uit Lucas 24, waar hij zegt, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo zijn heerlijkheid ingaan? Leuk is juist dat hij daar niet zegt, moest de zoon des mensen, dat zei hij altijd, de zoon des mensen. Daar zei hij, moest de Christus niet deze dingen lijden, maar toen was hij de Christus. Het was op de dag van zijn opstanding. En dat betekent dus dat hij eerst moest lijden om zo, want zo staat het er, zijn heerlijkheid binnen te gaan. Maar het begrip heerlijkheid hangt rechtstreeks samen met het begrip Christus of Messias. De Christus is per definitie de verheerlijkte. Dat is wat het woord ook uitdrukt. Gezalfd met welriekende, bijvoorbeeld, hè, welriekende olie, een beeld van de geest enzovoort. Dus daar gaat het maar om. Maar wat ik wilde zeggen was, wij geloven weliswaar dat de Heer Jezus bij zijn opstanding verscheen als de Messias. Dat is inderdaad waar. Maar als ik het verhaal verder vertel, dan moet ik zeggen, hij verscheen wel, maar alleen aan de zijnen. En dus ook aan ons, eventueel. Nou ja, niet letterlijk. Maar in ieder geval, hij verscheen aan de zijnen. En heel uitdrukkelijk niet aan het volk. En ik heb u natuurlijk al jarenlang die teksten voorgehouden uit het Oude Testament. Waar dan steeds staat dat hij bij zijn opstanding zich bekend zou maken aan zijn broeders. Aan zijn gemeente. Of hoe het maar genoemd mag worden. Maar niet aan het volk. Met andere woorden, het volk als volk, het Joodse volk als volk, wacht nog steeds op de verschijning, zichtbaarwording, manifestatie, wacht nog steeds op de verschijning van de Messias. Begrijp je me goed? De Heer is de Messias sinds zijn opstanding uit de dood, maar hij verschijnt alleen aan degenen die in hem geloven, aan de zijnen dus. En waar dat Joodse volk niet zijn volk is, waar het Lo-Ami is, tot in onze dagen, verschijnt hij aan hen niet. En dus gaat het verhaal nog verder, want de ene gedachtegang is deze. De Heer zegt, niet over spreken over die Messias, want, het was zover nog niet. Maar anderzijds, tot in onze dagen is de Heer Jezus als Messias verborgen, voor de wereld in het algemeen, maar voor het Joodse volk in het bijzonder, of in de eerste plaats moet ik dan eigenlijk zeggen, dat wacht namelijk op zijn wederkomst. En in beide gevallen gaat het om precies hetzelfde, om het ongeloof van het Joodse volk. En pas als dat verwisseld zal zijn voor geloof, zal ik maar zeggen, zal hij inderdaad verschijnen. Pas wanneer men de naam des Heren aanroept, zal ik maar zeggen, een beroep doet tot de beloften Gods, de oud-testamentische beloften, inderdaad, dan zal de nieuw-testamentische profeet en David, koning, hoge priester, hoe je maar heten mag, pas verschijnen. En vandaar de verwijzing hier in de eerste plaats naar Judas, het ongeloof van Judas, dat is nog steeds van toepassing. En in het algemeen gezegd, het Joodse volk verraadt nog steeds haar eigen, zijn eigen Messias, dat is tot in onze dagen zo. Vandaar dat het thema ook verder wordt toegelicht in het volgende hoofdstuk. Want eerst was het Judas die hem verraden zou, maar in hoofdstuk 7 zijn het zijn broeders. Maar als je die term ook wat groter neemt dan de smalle letterlijke betekenis, kom je net zo goed weer terecht bij het Joodse volk, zijn broeders naar het vlees, om zo te zeggen. En daarom staat er, na deze wandelde Jezus in Galilea. Niet in Judea, slechts in Galilea. Want Judea hangt samen met het begrip Jood, uiteraard. Je kunt de term Jood of Joden natuurlijk toepassen in religieuze zin. Dat is ook zoals het meestal gebruikt wordt in de Bijbel. Maar in dit vers, 7 vers 1, is het meer specifiek de Joden, namelijk de inwoners van Judea, ter onderscheiding zelfs van de inwoners van Galilea. Het heeft voor sommigen, het heeft sommigen geleid tot de veronderstelling, en sommigen zelfs tot een toch wel wat voorbarige conclusie, dat de Galileërs niet eens Joden zouden zijn. Die redenering bestaat, hè? Er is men als volgt opgelost. De inwoners van Judea waren Joden, de inwoners van Galilea waren afstammelingen van Benjamin. Die heette in de volksmond ook gewoon Joden. Weet u wel, twee stammen waren het immers. Dat waren wij twee gebieden waarin ze leefden. Het een heet Judea, hetzelfde als Joden dus, hè? Komt de naam vandaan. En sommigen zeggen dan voorbarig, nou ja, dan Galilea zal dan wel Benjaminitisch geweest zijn. Het lijkt me sterk. Maar dat niet zo is, kan ik ook niet zeggen, want dat staat ook niet in de Bijbel, hè? Maar goed, doet er ook weinig toe. Maar hier staat, Jezus wandelde in Galilea. En niet in Judea, want hij wilde in Judea niet wandelen, omdat de Joden hem zochten te doden. Dan zegt hij, ja, dat zou toch gebeuren. Maar dan zegt hij, ja, maar het was mijn tijd nog niet. En dat staat er dan ook, hè. Het is mijn tijd nog niet, dat is vers 6. Mijn tijd is nog niet hier. Zijn broeders zeggen, ga toch naar Jeruzalem. Maak je indruk daar, hè. En de Heer zegt, het is mijn tijd nog niet. Maar de Heer dacht, als ik naar Jeruzalem ga, dan is het om gekruist te worden. Zo zou het ook gebeuren. Uiteindelijk, dan in elk geval. Maar het verblijf, sterker nog, de woonplaats van de Heer Jezus in Galilea, oorspronkelijk in Nazareth, later woonde hij zelfstandig te Capernaum officieel, in zijn eigen huis zal ik maar zeggen. Maar zijn woning, zijn woonplaats in Galilea, maar ook zijn wandeling, zoals die hier heet, in Galilea, daar weet u inmiddels van dat het een uitbeelding is van het werk van Christus, de Christus, nu nog niet onder de Joden. En toch heeft het iets met Israël te maken. U weet wel, Galilea, Galië, Galilea der Heidenen, enzovoort. Daar ga ik nou niet op in, want het is ons eigenlijke onderwerp niet. Maar dat verblijf van de Heer in Galilea is in hoge mate symbolisch voor het tegenwoordige werk van Christus. Nou goed, en dus wandelde hij in Galilea. Daar werd hij kennelijk niet met de dood bedreigd. Dus hij bleef in Galilea, omdat de Joden, de inwoners van Judea in dit geval, hem zochten te doden. En dan vers 2, en het feest der Joden, namelijk het loofhuttefeest, was nabij. Mijn vader zei bij zulke uitdrukkingen altijd, let op dat er niet staat, de gezette hoogtijd des Heren, namelijk het loofhuttefeest was nabij. En die zei dan, wat oorspronkelijk was een gezette hoogtijd des Heren uit Leviticus 23, is in deze dagen al lang verworden tot het feest der Joden. Dan is het ineens een negatieve uitdrukking. Dus het feest der Joden, de Heer had er niks meer mee van doen. Geen gezette hoogtijd des Heren. Het wordt pas een gezette hoogtijd des Heren als men gelovig is. Door geloof worden de dingen geheiligd. En als geloof er niet is, dan hecht God er geen waarde aan. Je kunt het niet houden, dus dan moet ik gewoon lezen. Uw offers zijn mij een gruwel. Maar ze werden wel gebracht volgens de voorschriften. En de Heer zegt, het is mij een gruwel. Eenvoudig, omdat ze met hun offers naderen ze tot mij, maar hun hart doen zij verre van mij. En dan wordt het gewoon afgoderij. En dan wordt het een misbruiken van de naam van Jehovah. Nou goed, het feest der Joden, namelijk de loofhuttenzetting, was nabij. Als ik het nu maar eenvoudig hou, en dat kan hier, dan zeg ik gewoon, het loofhuttenfeest is natuurlijk gewoon een beeld van de situatie, het leven onder het nieuwe verbond. Zonder op details dan in te gaan, maar het is wat het is. Het loofhuttenfeest. na de uittocht uit Egypte in tenten wonen in Kaan in de woestijn. En als herinnering daaraan het loofhuttenfeest. Het is gewoon een beeld van het leven onder het nieuwe verband. Het feest der Joden, namelijk de loofhuttenzetting, was nabij. Mijns inziens, want ik heb mijn mening niet veranderd. Mijns inziens, voor zover ik weet en heb kunnen nagaan, werd de Heer Jezus dan ook geboren op de eerste dag van het loofhuttenfeest. Typologie. Daar verschijnt hij dan. Nou ja, was het ook nog niet echt, maar daar verschijnt dan de Heer Jezus, die de Messias zou zijn. En op de eerste dag van het loofhuttenfeest breekt aan. Dan was het ook nog niet echt, maar het is een beeld van wat later zou zijn. Zo zit het gewoon. Het feest, is dat vandaag soms, loofhuttenfeest? Geloof het wel, hè? Maar even denken, begin op eind september. Zou wel kunnen langzamerhand, ja. Nou goed. Het feest der Joden, namelijk de loofhuttenzetting, was nabij. Zo zeiden dan zijn broeders tot hem, vertrek van hier en ga heen in Judea. Typologisch zou je zeggen, moest het eigenlijk ook zo. Loofhuttenfeest, een beeld van het nieuwe verbond. Sommigen zeggen van het duizendjarig rijk, dan zeg ik, maakt me niks uit. Maar zonder de Heer kan dat eigenlijk niet. Dus zijn broeders zeggen, vertrek van hier en ga heen in Judea. Zou een leuke gelegenheid zijn, want u weet dat de Joden volgens het wettige voorschrift 3 maal per jaar zich moeten verzamelen in Jeruzalem. Hoe dat kan, weet ik ook niet, maar het staat in de wet. Men zal het zo doen. En velen trokken ook inderdaad bij de grote feesten op naar Jeruzalem. Zeker met loofhuttenfeest, want het was eigenlijk het grootste feest van het jaar, de grote verzoendag. En 5 dagen later, het begin van het loofhuttenfeest, dus een drukte van belang in Jeruzalem, uit het hele land. En zelfs uit de hele wereld komt men naar Jeruzalem om het loofhuttenfeest te vieren. Gebeurt trouwens nog in onze dagen. Bij alle hotels staan loofhutten. Deze tijd dan, hè? Nou goed. Dus ga heen in Judea, opdat ook uw discipelen uw werken mogen aanschouwen die gij doet. Daar in Jeruzalem, onder die menigte dus die daar verzameld is in Jeruzalem. En die broers van de Heer Jezus hebben een goed idee van public relations, zal ik maar zeggen. Je moet volk opzoeken, daar waar ze zijn, om godsdienstige redenen. Wat wil je nog meer? Daar moet je wezen. Nou goed. Want, vers 4, niemand doet iets in het verborgene en zoekt zelf dat men openlijk van hem spreekt. Dat hebben ze goed gezien. Want de Heer zoekt dat men openlijk van hem spreekt en hem herkent. Men zou hem moeten herkennen als degene die in het Oude Testament beloofd was. Maar ja, als hij je verbergt voor het volk, zal ik maar zeggen, ja, dat is een beetje inconsequent. Dat gaat niet goed samen. En dus geven ze hem dit gratis advies. Niemand doet iets in het verborgen en zoekt zelf dat men openlijk van hem spreken. Indien gij deze dingen doet, als u dat dan doet, als je dat wil, zo openbaar uzelf. Let op, niet aan Jeruzalem of aan de Joden, maar aan de wereld. In het openbaar. Openbaar uzelf aan de wereld. Achteraf is dat uit de mond van ongelovigen overigens hier. Want ze geloofden niet in hem, zegt vers 5. Een aardige bevestiging van wat we dus steeds tegenkomen. Ons valt op dat de Heer wonder doet, een teken, daar wordt over gesproken enzovoorts. Maar wat zijn broers opvalt is dat hij wel die wonder en tekenen doet enzovoorts. Maar dat hij dat doet een beetje achteraf, een beetje bedekt. Toch niet echt in het openbaar. Ik bedoel, die dingen blijven weliswaar niet verborgen, hè? Maar hij zou er een wat grotere manifestatie van kunnen maken. Bijvoorbeeld een zaal kopen of huren in Tiel of zoiets. Hè? Toch niet? En een genezingscampagne. Elke dag om zo laat genezing en gratis gebed enzovoort. Nee, met een tent te collecten, zuster. Ja, nou goed. Laat maar zien. Maar dat had toch voor de hand gelegen. Maar dat is nou juist wat hij niet deed. En dus zeggen ze hun broers, geef hem advies en zeggen, zo zou je moeten doen. Maar toen zei de Heer Jezus, mijn tijd is nog niet hier, mijn tijd is nog niet aangebroken, maar uw tijd is altijd bereid. De tijd waar hij op wachtte, daar hebben we al uitgebreid bij stilgestaan, meen ik mij te herinneren, zijn uren. Maar die was er nog niet, maar zijn tijd was er altijd, dat vind ik leuk. In Hebreeën staat namelijk, het is altijd heden. Als commentaar op een psalm, waar staat heden indien gij zijn stemmen hoort. Zo verhard u niet. Maar laat u leiden, onderwerp u eraan, aan dat woord, enzovoorts. En dan zegt Paulus in Hebreeën, en het is altijd heden. En je hebt altijd de kans om, je had de gelegenheid bedoel ik om tot geloof te komen, zolang als het heden genaamd wordt. Dat het precies hetzelfde zegt de Heer tot zijn broers, uw tijd is altijd bereid. En dan commentaar, want ik ga er hier wat snel doorheen. De wereld kan u niet haten. De wereld kan u niet haten. Maar mij haat zij, omdat ik van dezelfde getuig dat haar werken boos zijn. En inderdaad, het gaat natuurlijk primair om de Joden in Judea en in het bijzonder in Jeruzalem. Want hij zegt, daar ga ik niet naartoe, want dan, het is mijn tijd nog niet om gedood te worden enzovoorts. Want daar haten ze me. Maar als zijn broers zeggen, openbaar u aan de wereld, dan zegt hij, ja, de wereld haat mij. Dus ik verberg mij wat voor de wereld in Galië, in Galilea. Een beetje achteraf. Zal ik even proberen bij te zeggen, een beetje achteraf aan de einden der aarde. Of is dit te moeilijk? Het is een situatie in onze dagen, jazeker, maar daar is het een beeld van. Maar goed, terug naar dit schriftgedeelte, naar die omstandigheden. De wereld haat mij, en waarom haten ze hem wel en zijn broers niet? Wel, zegt de Heer, omdat ik van die wereld getuig dat haar werken boos zijn. En als je van de wereld zegt dat de werken van de wereld boos zijn, ja, dan laat je de haat van de wereld op je. Zo is dat. En dus zegt hij, ze haat u niet. Dus, vers 8, gaat gij lieden op tot dit feest? Ik ga nog niet op tot dit feest, want mijn tijd is nog niet vervuld. En als u deze dingen gezegd had, bleef hij in Galilea. Ik vind het pracht van een uitbeelding van dat de Heer inderdaad in Galilea, Gallië, hoe maar heet het mag, verblijft. In afwachting van, in afwachting van de bekering van zijn broeders naar het vlees. In afwachting van de bekering van het Joodse volk. Daar heb je het hele verhaal van die 10 stammen dus weer terug. Maar goed, laat maar even zitten. Maar waar het om gaat is, hij verbergt zich. En als hij zich niet zou verbergen, zegt hij eigenlijk, zou je naar Jeruzalem gaan, maar dan wordt hij gekruist. Nou goed. En dan wordt het nog iets moeilijker, want dan staat er in vers 10, maar als zijn broeders opgegaan waren, de broers hadden het advies dus wel opgevolgd, toen ging hij ook zelf op tot het feest. Alsnog. Maar dan staat er, hoe het er in de praktijk uitzag, weet ik niet, maar er staat, hij ging ook zelf op tot het feest, niet openlijk, maar als in het verborgen. Ja, wat hij deed, weet ik niet. Misschien had hij een ander pak aangetrokken. Of een zonnebril op. Ja, ik weet het niet. Maar in het, hij ging wel, maar in het verborgene. Hij hield zich low profile. Hoe kleine Engelse termen. Incognito heet zoiets. Maar dat schijnt ook geen Nederlands te zijn. Vooruit maar. Maar als in het verborgene. En ze vonden hem dus ook niet echt. De Joden dan zochten hem in het feest en zeiden, waar is hij? Het was dus toch uitgelekt dat hij er was. Maar hij trad niet op. Het betekent in ieder geval dat hij naar Jeruzalem gegaan is. Maar betekent ook dat hij niet in het openbaar optrad, geen wonder of tekenen deed en ook niet leerde. Hij was er gewoon onder het volk. Waar is hij? En er was veel gemurmels. Dat moet ik eens opzoeken in het groot woordenboek de Nederlandse taal. Gemurmels. Er was veel gemurmels van hem onder de scharen. Maar het woord lijkt me duidelijk genoeg, hè. En sommigen zeiden, hij is goed. En anderen zeiden, nee, maar hij verleidt de scharen. Hij is wel goed, maar hij verleidt de scharen. Nochtans sprak niemand vrijmoediglijk van hem om de vrees der Joden. Het wordt ineens een heel geheimzinnig gedoe, want het is gevaarlijk. Doch als het nu in het midden van het feest was, zo ging Jezus op in de tempel, in het midden van het feest. Dus na 3,5 dag, maar ik denk na 4 dagen, want we waren bij elkaar toch 8 dagen. Hè? Maar goed, was in het midden van het feest, het was al lang feest. En toen pas trad hij in het publiek op, in de tempel, en leerde. Dat is makkelijk uit te leggen, hoor, is ook symboliek. Nieuw verbond is al lang begonnen namelijk in onze dagen. Het loof en het feest is dus eigenlijk al lang begonnen, al lang geleden. Alleen de Heer verbergt zich nog. En pas in de toekomst, nou ja, in de nabije toekomst, zal hij zich openbaren. En in publiek optreden. Symboliek. Maar goed. Zo ging hij op in de tempel en leerde. De woorden dus. Hij sprak woorden. Met betrekking tot de geest en leven. Zoals later in dit hoofdstuk ook daadwerkelijk blijkt. En dan staat er. En de Joden verwonderden zich. En u weet wat ik bij verwonderen altijd zeg. Dat betekent ze begrepen niet wat er werkelijk aan de hand was. En het is de vaste uitdrukking ter aanduiding van het werk Gods in onze dagen. Dat is werk waarover men zich zou verwonderen. Vooral de Joden, zegt Handelingen 13. Nou, de Joden verwonderden zich zeggende, hoe weet deze de schrift? En daar komen we weer bij het thema terug. Namelijk, wie is deze Jezus? En dus, om wat concretere vragen te stellen, waar komt hij vandaan? En een andere vraag die niet zo voor de hand ligt, maar er direct bij hoort, en waar gaat hij naartoe? Dat zijn de belangrijkste vragen. Naar iemands identiteit. Waar komt hij vandaan? Staat nog altijd in je paspoort waar je geboren bent. Toch? Doet er weinig toe, lijkt mij altijd. Maar het staat erin, je moet toch wat? Wie is iemand, hè? Waar komt hij vandaan? Of hier een variant op de vraag, hoe weet deze de schriften, daar hij ze niet geleerd heeft? Hij had geen opleiding genoten. Denken ze. Nou ja, dus niet langs de gebruikelijke weg. Vind ik wel leuk, want dan ben ik toch niet de enige. Maar, ja, niet langs de gebruikelijke weg. Wel langs de Bijbelse weg, denk ik, maar vooruit. En voor de Heer Jezus gold dat in elk geval, hè? Hoe weet deze de schriften daar hij ze niet geleerd heeft? En Jezus antwoordde hun en zeide, mijn leer is mijne niet. Het is mijn leer niet. Maar desgene die mij gezonden heeft. Dat is ook een makkelijk antwoord natuurlijk. Hoe weet deze de schriften? Hij heeft ze gelezen. En onderzocht Johannes 5. Het heeft niks met een opleiding te maken. Ik ben er altijd ook wat cynisch in, maar ik denk altijd een opleiding vertroebelt meteen je onbevooroordeelde kijk op welk onderwerp dan ook maar. En ik denk ook, persoonlijk denk de Bijbel in zichzelf is niet zo moeilijk, maar als ik theologische boeken lees, dan punt 1 stel ik vast dat men het heel moeilijk kan maken en punt 2 dikwijls dat het zo moeilijk gemaakt wordt omdat men niet gewoon leest wat er staat. Dan wordt het dus moeilijk, dan moet je van alles recht breien. Averecht, als je het mij vraagt, breien, mevrouw. Maar de Heer zegt gewoon, ja, het is mijn leer ook niet. Het is de leer van degene die mij gezonden heeft. Waar kwam hij vandaan dus, hè? Hoe weet deze de schriften? Waar kwam hij vandaan? Het is de leer van degene die mij gezonden heeft. Zo iemand wil, deszelfs wil doen. Zo iemand dus de wil doen van degene die mij gezonden heeft, die zal van deze leer bekennen of zij uit God is, dan of ik van mijzelf en dus uit mijzelf spreek. En u weet hoe dat is, hè? Men hoort altijd Bereer te zijn. U weet, want die van Berea, die waren heiliger dan die, of edeler staat er. Die waren edeler dan die van Thessalonica. Want die van Berea onderzochten dagelijks de schriften of deze dingen al zo zijn. Ze onderzochten de leer van Paulus en keken in de schriften of het klopte. En de Heer zegt hier precies hetzelfde tot zijn tijdgenoten. Het gaat er niet om hoe ik het geleerd heb. Het gaat erom of het in de Bijbel staat of niet. Of het in de schriften voorkomt. De Tenach, de Oudtestamentische geschriften. Goed. En als dat niet zo is, als het daar niet in staat, dan is het een leer van mijzelf, zegt hij. Maar hij zegt, dat is het niet. Leuk is dat, want wij hebben altijd maar, nee wij niet, maar men heeft zo dikwijls de gedachte, de Heer Jezus is God, ook in zijn aards omwandeling, en wat hij zegt is dus van hemzelf, want hij is God. Ik kan moeilijk aannemen dat iemand die God is, een leerpredik die van een ander afkomstig is. Als dat zo is, is hij meteen geen God meer. Toch zegt de Heer, het is niet van mij. Nou, ja, zuster, ik had me voorgenomen om de naam niet te laten vallen. Want ik weet dat ik me daar grote moeilijkheden mee op de hals haal. Maar de man heeft wel degelijk gepubliceerd. Dan moet je het goed lezen. Hij heeft gepubliceerd. En kijk, de man gelooft niet eens in de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dus ook niet in zijn tegenwoordige positie, kun je rustig zeggen. Dat meen ik, heb ik ervan begrepen. Maar wat hij schreef had een hele grote kern van waarheid. Ik heb letterlijk gelezen dat hij schreef dat de evangeliën geen enkele aanleiding geven om te geloven dat hij in zijn aardse omstandigheden God of de Zoon van God was. Ik vind het een sterke uitspraak, maar ik sta er wel achter. Nou zeg ik het verkeerd, want hij zegt iemand later dat ik achter Kuitert sta. Ja. Nou goed, laat me zitten. Ik was ook leuk, want ik heb commentaar gehoord van iemand uit de hervormde kerk. Dan naar zijn mening gevraagd, een hoge pief. Sorry, ik weet niet hoe de man heette. Over wat hij er dan van vond, wat hun theoloog Kuitert geleerd had. En die zei gewoon, ach, de man is toch met pensioen. Zo'n officieel staat hij niet meer binnen onze kerk. Althans niet in die positie. En ik ook niet, dus dat scheelt weer. Maar het is inderdaad waar. De Heer Jezus op aarde is inderdaad de mens die de schrift kent en dat woord doorgeeft. Wat hij daarvoor was, ja, dat begrijpen wij toch sowieso niet. Dus dat heeft ook niet veel zin, enzovoorts. En wat hij nu is, weten wij, omdat het uitgebreid, dat wel degelijk uitgebreid in de schrift verteld wordt, hè? De openbaring van de Godheid. God drukt zich uit in de persoon van de Heere Jezus Christus. De Zoon des mensen als Zoon van God en dus in de hemel. Daar geloof ik uit het geen klap van. En daarom houdt hij zich bezig met de Heer Jezus op aarde enzovoort. En heeft hij voldoende bijbelse grond om zijn Godheid te ontkennen. Ik vind het toch wel nadig, eigenlijk. Ik sta op grote afstand van die wereld en die mensen, dus daarom zeg ik het zo makkelijk. Als hij er wat dichterbij staat, excuus, weet ik het ook niet. Maar de Heer zegt nog, de vraag is of mijn leer, vers 17, uit God is, of dat ik van mijzelf spreek. En daarna zegt hij, en die van zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer. Zo iemand zou me meteen wantrouwen. Maar die de eer zoekt van degene die hem gezonden heeft, die is waarachtig. En dat betekent, die is betrouwbaar. En dus geloofwaardig. Die houdt zich aan de waarheid. De Heer Jezus zegt dus, ik zoek niet mijn eigen eer. Als hij God was, zou hij dat moeten doen, overigens. Maar hij zegt, ik zoek niet mijn eigen eer. Integendeel, ik zoek de eer van degene die mij gezonden heeft. Maar die zoekt de eer desgene die hem gezonden heeft, die is waarachtig en geen ongerechtigheid is in hem. Dat is een eerlijke zaak. En daarna zegt hij, want de Heer draait het meteen om en zegt in vers 19, heeft Mozes u niet de wet gegeven? En niemand van u doet de wet. Jullie hebben toch ook woord ontvangen? En je houdt je er niet aan. Met welk recht dan zoek je mij te doden? Want de Heer Jezus claimt dat hij zich wel degelijk houdt aan het woord Gods. In het algemeen dan, hè? Het woord Gods. Ik zeg niet meteen de wet, gewoon het woord Gods. Maar de Joden beroepen zich op de wet. En de Heer zegt, ja, dat kan je nou wel doen, maar je houdt je er toch niet aan? En dus, maar dat komt in hoofdstuk 8. Wie uw zonde... Zonder zonde is werpen de eerste steen of zoiets, hè? Nee, dat staat niet in hoofdstuk 8, geloof ik, maar iets van die naam. Staat het er wel? Ja, inderdaad. Vers 7 is dat. Maar hier zegt de Heer iets dergelijks. Je hebt de wet ontvangen, je beroept je erop, zoals eerder al gezegd in hoofdstuk 5, enzovoorts. Maar je houdt je er niet aan. Daarmee heb je al je rechten verspeeld. In ieder geval rechten om te oordelen. Heeft Mozes u niet de wet gegeven en niemand van u doet de wet? Wat of waarom of hoezo zoekt gij mij te doden? En de scharen antwoordden en zeiden, gij hebt de duivel. Dat is het oorspronkelijke woord in dit geval voor achtervolgingswaanzin, maar laat me zitten. Dat is het, hè. Gij hebt de duivel, wie zoekt u te doden? En Jezus antwoordde en zeide tot hen, een werk heb ik gedaan en gij verwondert u allen. Daarom heeft Mozes u lieden de besnijdenis gegeven. Niet dat ze uit Mozes is, maar uit de vaderen. En gij besnijdt een mens op de Sabbat. Indien een mens de besnijdenis ontvangt op de Sabbat, opdat de wet van Mozes niet gebroken worden, zijt gij toornig op mij dat ik een gehele mens gezond gemaakt heb op de Sabbat? Want de Heer heeft inderdaad een werk gedaan, weet u nog? Het verwijst trouwens helemaal terug naar Johannes 5. De genezing van die man in Bethesda. Staat ook bij, het was op de Sabbat. En dat was inderdaad gebeurd in Bethesda en dus in Jeruzalem. En hier is de Heer weer in Jeruzalem. En kennelijk herinneren ze zich deze gebeurtenis nog, enzovoorts. En op grond van dat hij een werk, een medisch werk kennelijk, gedaan had op de Sabbat. Daardoor maakte hij zich vijanden en zochten ze hem te doden. En de Heer zegt dan, jullie hebben de besnijdenis. En de besnijdenis die vindt toch ook plaats op de Sabbat? Dat is het probleem, hè? Mens moet besneden worden, maar er mag niet gewerkt worden op de Sabbat. Maar hij moet besneden worden ten achtste dagen. Dus, en als dat nou op de Sabbat valt, dan moet je toch wat? Nou zegt de Heer, als jullie dan een mens mogen besnijden op de Sabbat, dat kan best een dag later of eerder, hoor, maar als jullie dan zo nodig een mens moeten besnijden op de Sabbat, mag ik toch wel een hele mens gezond maken op de Sabbat? Laat de rechter er maar over oordelen. Nou goed. Oordeelt niet naar het aanzien, naar de buitenkant, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel. Een rechtvaardig oordeel is altijd een vergelijkend, namelijk een gewogen oordeel. Maar die materie op zichzelf ga ik nou niet in. Maar wel op het verhaal, er staat sommigen dan uit die van Jeruzalem zeiden, want er waren natuurlijk heel veel mensen uit de rest van het land, van het Galilea en uit de wereld zelfs, hè. Maar sommigen dan uit die van Jeruzalem zeiden, is deze niet die zij zoeken te doden? Anderen waren het kennelijk uit de scharen, uit vers 20, die zeiden, hoezo, wie zoekt u te doden? Die waren er niet van op de hoogte, maar degenen die uit Jeruzalem zelf waren, die waren er wel van op de hoogte kennelijk. En zeggen, is deze niet die zij zoeken te doden? Wie is toch deze, weet u nog? Waar komt hij vandaan? Waar gaat hij naartoe? Is deze niet degene die ze zoeken te doden? En ziet, hij spreekt vrijmoediglijk en zij zeggen hem niets. Zouden nu wel de oversten waarlijk weten dat deze waarlijk is de Christus? Let op de herhaling van waarlijk. Zouden nu wel de oversten naar waarheid weten dat deze waarlijk is de Christus? Men zoekt naar de waarheid. Is deze de Christus of niet? En weten de oversten daar eigenlijk wel een antwoord op? En de oversten, dat is het hoogste Joodse rechtsorgaan, hè? De leden van het Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad en dus Hoge Rechtbank. Is hij de Christus of niet? Hoe kent deze de schriften? En dan doen ze uitspraken over hun messiaanse verwachting. Ik moet me altijd excuseren, want het blijkt dat de Joden bepaalde verwachtingen hebben omtrent de Messias, die op zich juist zijn, maar waarvan ik me altijd afvraag hoe ze eraan komen. Waar hebben ze dat uit de Bijbel gehaald? Dat weet ik lang niet altijd. En ik denk ook eerlijk gezegd dat heel wat van die Joodse verwachting, voor zover die correct is, gewoon vanuit oud-testamentische tijd is overgeleverd, ook in andere Joodse geschriften, meestal noemen we dat meteen Talmud enzovoorts. Terwijl we die dingen niet eens in de Bijbel zelf, althans in het Oude Testament, kunnen vinden. Wij niet in elk geval. Daarom hoeft het niet noodzakelijk onjuist te zijn. Want er zijn dingen die ik in het Oude Testament niet kan vinden, die de Joden wel geloven, maar die ik wel kan vinden in het Nieuwe Testament. Maar dat geloven zij niet. Het wordt dus wat lastig, hè? Ja. En dan verder dan, hè? Dat was inleiding. Daar staat er vers 27. Is deze niet, is dat niet nou de Christus of niet? Doch van deze weten wij van waar hij is. En ze bedoelen uit Galilea. Want dat staat in vers 41. Wij weten waar hij vandaan komt. Nazareth, Capernaum, Galilea. Doch van deze weten wij van waar hij is, maar de Christus, wanneer hij komen zal, zo zal niemand weten van waar hij is. Dat is kennelijk de Joodse opvatting, althans een Joodse opvatting. Als de Messias komt, dan... Ja, dan weet men eigenlijk niet waar hij vandaan komt. Men verwacht dus een verschijning van de Messias zomaar in één klap. Ook als Messias herkenbaar. Maar zonder dat men weet waar hij nou eigenlijk vandaan komt. Heb je dat nog? Nou moet ik eerlijk zeggen, dat ik zou niet weten. Ik heb echt gezocht vanmiddag, uitgebreid. Ik zou echt niet weten hoe men bij die gedachte komt. Als de Messias komt, zo zal niemand weten van waar hij is. Ik weet echt niet waar het idee vandaan komt. Bovendien, uit het Oude Testament weten wij punt 1, hij moet afstammen van David. En punt 2, hij moet uit Bethlehem geboren zijn. Vers 42 staat het hier ook, staat er gewoon bij. Toch, hetzelfde hoofdstuk. Hoezo, als de Christus komt, zal niemand weten van waar hij is? Het is correct hoor. Als hij komt, officieel, aan het Joodse volk, voor het Joodse volk, dan weten ze niet van waar. Het enige wat ik bedenken kan, is de uitspraak, misschien is het daarop gebaseerd, maar ik weet het niet zeker, maar is de uitspraak uit Zacharië 14. Te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. En ik heb me er echt altijd over verbaasd. Dat het er zo staat. Te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Je zou verwachten, te dien dagen zal hij van de Olijfberg komen. Of zoiets. Dan wel naar de Olijfberg gaan. Kan ook nog. Eerst dan, hè? Maar er staat, te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Maar waar hij vandaan komt, is hoogst mysterieus. Waar komt die Messias ineens vandaan? Nou goed, in het licht van het Nieuwe Testament is die gedachte, de Christus wanneer hij komen zal niemand weten van waar hij is, dus zo vreemd nog niet, want u en ik weten dat hij zo zonder meer vanuit de hemel, zo zonder meer aan Israël, aan het Joodse overblijfsel, wat er maar wezen mag, zal verschijnen en waar hij dan vandaan komt. Maar dan praten we dus over zijn wederkomst, wij, in het licht van het Nieuwe Testament. En dat is niet incorrect, dat klopt dus precies. Er is dus iets mysterieus aan de Joden. Maar daarna is mijn vraag, maar hadden ze dan niet kunnen weten waar hij vandaan komt? En dan is mijn antwoord weer, ja, dat hadden ze wel kunnen weten. Maar het probleem is, men gelooft niet. En als hij dus komt, dan weet men niet waar hij zo ineens vandaan komt. Maar voordat hij verschijnt, zomaar vanuit het mysterieuze niets of zo, verborgenheid is een goed woord, hè? Vanuit de verborgenheid dus, als hij dan zomaar ineens verschijnt, weten zij niet waar hij vandaan komt, maar wij weten het wel, uiteraard. Het heeft van doen met heel onze tegenwoordige bedeling. Daar komt hij vandaan, heeft dus een oorsprong. En zal ik u nog wat anders zeggen, laat op de avond, en misschien laat ik het wel van de band aflopen, dat weet ik niet. Dan zal ik u nog wat anders zeggen. Even tussendoor een leuk parallel. Als het zo zou zijn, ik heb niet al te veel moeite gedaan om u te vertellen, maar als het zo zou zijn, dat als de Messias komt, dat men niet weet van waar hij is, dat zijn sporen dus niet te volgen waren, hij is er zomaar ineens. Als dat de gedachte is in verband met zijn wederkomst, dan moet op een of andere wijze diezelfde gedachte ook van toepassing zijn op zijn eerste komst. Hebben die nog? Als je niet begrijpt, sorry. Want dat kan ik nou zo allemaal niet uitleggen. Het is het beginsel van alle profetieën in verband met de wederkomst hebben eerst een vervulling op veel lager niveau, maar hebben eerst een vervulling in verband met zijn eerste komst. Zodat niemand in verband met zijn eerste komst kan zeggen, hij kan het niet zijn, want die en die en die profetieën zijn nog niet vervuld. En dus als de Messias zomaar ergens vandaan komt en men weet niet van waar, dan als dat Bijbels is, dan zou men in die dagen dat ook moeten kunnen toepassen, zeggen, we weten niet van waar hij komt, hij is het maar zo ineens. En dat is precies wat ik geloof, dat hoef je van mij niet aan te nemen, want ik heb er maar heel weinig Bijbelse grond voor, maar voor mij persoonlijk vind ik het voldoende. Want hij mag dan geboren zijn in Bethlehem, aantoonbaar, maar toen hij zijn optreden begon, toen zeiden ze meteen, waar komt hij eigenlijk vandaan? Want we kennen zijn familie, maar wie is hij eigenlijk? We kennen zijn vader, we kennen zijn moeder, we kennen zijn broers, zijn zusters, enzovoorts. De timmerman, zoon van die timmerman, staat er, allemaal. Maar wie hij is... En u kent het verhaal nou, hè? Hij is weliswaar geboren daar, maar daarna verdween hij. Uit Kanaan, dat geloof ik echt, verdween hij uit Kanaan en ging naar Gallië. Het land der Kelten, ik bedoel niet Frankrijk, maar in dit geval toch, wat we nou Engeland noemen enzovoorts. En daarna maakte hij op 30-jarige leeftijd prompt, ineens, plotsklaps, een opwachting in Galilea en Judea. Toen zeiden ze, ja, het is de zoon van die en die en de broer van die en die en die, maar wie hij is. Van waar heeft toch deze zijn wijsheid? En op school hadden ze hem ook al niet gezien, want daar heeft hij het schriften niet geleerd. De enige goede verklaring daarvoor is, de meest simpele verklaring is, hij was in het buitenland. En als u dit niet gelooft, ga ik weer terug naar de toekomst. Daar verschijnt straks de Heer. Staan zijn voeten op de olijfberg. Waar komt hij vandaan? Nou, als je de vraag hoog interpreteert, dan zeg je natuurlijk gewoon uit de hemel. En als je hem wat lager aard interpreteert, dan zeg je uit Galilea. Want hij was licht aan de einden der aarde. En bij de eilanden in het westen, enzovoorts. En daar kwam hij vandaan. U weet wel, bekende vraag. Koninkrijk is verborgen, maar waar is het verborgen? Hoogste antwoord in de hemel. Aardse antwoord aan de einden der aarde. Toch? In het noordwesten. En daarna verschijnt hij ineens in Jeruzalem, Judea, enzovoorts. En waar komt hij vandaan? We hebben dus inderdaad twee keer dezelfde gedachtegang. Ik denk dat die 100% Bijbels is, past precies in elkaar. Op bekende Bijbelse wijze. In elk geval, zij zeggen, ja, als deze de Christus is, zitten we met een probleem. Want als de Christus komt, dan zal niemand weten van waar hij is. Maar waar kwam hij vandaan? De rest van het hoofdstuk, maar daar hebben we het de volgende keer over. Waar kwam hij vandaan? Uit Galilea, precies, dat zeg ik. En als hij straks echt verschijnt aan Israël en zich openbaart aan overblijfsel van het Joodse volk, waar komt hij dan vandaan? Hij blijkt niemand anders te zijn dan die Jezus Christus van die christenen uit West-Europa. Oorspronkelijk althans. Dat is het verhaal. En het gaat dus inderdaad twee keer op. Niettemin, mag dan zijn dat men opvattingen heeft dat men niet weet van waar die Messias is. Ook in dit hoofdstuk wordt duidelijk gezegd dat de Messias zou zijn uit het zaad van David, vers 42, en van het vlek Bethlehem waar David was. En dus woonde. Dat in elk geval. En dat was hij ook. Alleen, dat waren ze vergeten kennelijk, of dat wisten ze niet precies, maar het was wel zo. Maar voor hij zijn opwachting maakte in Jeruzalem, zit er eerst jaren tussen, waarin hij inderdaad woonde en werkte in Galilea. Dat is in ieder geval het Bijbelse verhaal, dat is de uitbeelding van heel de tegenwoordige bedeling. Nou goed, dan zegt de Heer, gij kent mij, gij weet van waar ik ben. Ik ben niet van mijzelf gekomen, maar hij is waarachtig die mij gezonden heeft. Want verder doet het weinig ter zake. Waar de Heer vandaan komt, wordt eenvoudig beantwoord. Dat is het echt hoogste antwoord. Uit de hemel. Dat kun je niet zien, kun je niet controleren, maar zo is het wel. Uit de hemel afkomstig en in elk geval van God gezonden. En dat is het enige echte mysterieuze aan de oorsprong van de Heer Jezus zelf. Want de rest is gewoon historisch na te gaan. Schriftelijk vastgelegd enzovoorts. Maar goed, daar hebben we het verder over de volgende keer. We zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond hier mochten zijn. En opnieuw bijeen mochten komen om uw woord te openen. En om te komen tot kennis van onze Heer Jezus Christus. En hoewel sommige dingen wellicht zwaar zijn om te bestaan, danken we u dat u zichzelf aan ons wil bekendmaken. En dat het kennelijk de bedoeling is dat wij uw woord onderzoeken om ons te oriënteren op deze eersteling van het nieuwe verbond, op deze gezalfde des Heren, opdat we inderdaad hem zouden kennen als de Christus der Schriften en niet als de stichter van een godsdienst waar wij deel aan hebben gekregen. Wij danken u dat wij de Heer Jezus mogen leren kennen als degene die uit de hemel afkomstig is, als degene die uitermate vernederd werd en op aarde geleefd heeft, die geworden is zoon des mensen, zoon van David naar het vlees, maar die door u ook gesteld is tot Here en tot Christus en tot Zoon. Wij danken u dat we daaruit mogen leven en onze heiland mogen kennen als de hoge priester van het nieuwe verbond, als die profeet die ons de woorden Gods openbaart. Wij danken u dat we voor dat doel dan ook mochten samenkomen, uw woord mochten openen om die woorden tot ons te nemen in het vertrouwen dat u door uw geest uw werk in ons zult doen, opdat het woord in onze harten geplant mag worden, opdat ons geloof, maar ook onze liefde voor onze heiland gebouwd mag worden naarmate wij hem leren kennen en onze verwachting gesteld mag worden op de spoedige verschijning in heerlijkheid van onze heiland, de Heer Jezus Christus. Wij danken u dan nogmaals voor deze avond en vragen u, wees u ons nabij in de dagen die voor ons liggen, in onze aardse omstandigheden wellicht, in onze zorgen. Maar we verwachten van u dat u met uw kracht en genade in ons werkt, ons daarmee en daardoor vertroost, opdat we onze hoop zouden stellen op die dingen die spoedig geopenbaard zullen worden. Wij danken u dat u dat mogen vragen om Christus wil en uit genade. Amen.